Goedemorgen. Fijn om hier vanmorgen weer bij jullie te zijn. En ik moet eigenlijk beginnen met gelijk vergeving te vragen, want ik heb een hele lange preek vanmorgen. Iemand zei al, die hoopte dat het een lange boodschap was, in plaats van een lange preek. Tenminste, zo interpreteer ik dat dan maar. Maar dat komt omdat ik vanmorgen in één preek ongeveer het hele boek Job wil behandelen. Dus dat vraagt even tijd. Maar ik ga mijn best doen en ik zal straks nog wel uitleggen waarom ik dat wil doen. Maar ik wil eerst een aantal gedeelten uit dat boek lezen. Eerst Job 1, vers 1 tot 12. Job 1, vers 1 tot 12. Daar staat dit. Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. En zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. En hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. En het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. En de Heere zei tegen de Satan, hebt u ook 8 geslagen op mijn dienaar Job, want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Nou, Job raakt alles kwijt daarna. En vervolgens komt de duivel weer bij God terug. En dan mag de duivel van God ook Job zelf aanpakken. Dan wordt hij heel erg ziek. En dan lezen we verder in hoofdstuk 3 vers 1. Hoofdstuk 3 vers 1. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. En dan gaan we naar vers 11. Waar Job aan het woord is. En waar hij dit zegt. Waarom ben ik niet van de baarmoeder af gestorven? En heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Dan vers 20 en 21, nog steeds van Job 3. Er komt weer een waarom-vraag. Waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht en het leven aan bitter bedroefde van ziel? Zij verlangen naar de dood, maar hij is er niet. Zij speuren ernaar. Meer dan naar verborgen schatten. Dan één tekst uit hoofdstuk 5. Want Job krijgt bezoek van 3 vrienden. En de samenvatting van wat die 3 vrienden zeggen, zou je kunnen lezen in hoofdstuk 5 vers 17. Daar staat dit. Daar is Elifas aan het woord, de oudste van die 3 vrienden, en die zegt dit. Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Dan gaan we helemaal naar het eind van Job. Job 38. Want dat hele grote middenstuk, dat zijn allemaal gesprekken tussen Job en tussen zijn vrienden. En in Job 38 komt God pas weer aan het woord. Dan lezen we van hoofdstuk 38 vers 1 tot 4. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en hij zei: wie is hij die mijn raad duister maakt? Met woorden zonder kennis. Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Wie heeft het bekend, als u echt inzicht hebt? En dan het laatste hoofdstuk, Job 42, eerst vers 1 tot 5. Vers 1 tot 5. Toen antwoordde Job de Heere en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En dan vers 10. En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had, tot het dubbele toe. En dan nog de laatste twee versen, vers 16 en 17. Job leefde daarna nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen 4 generaties. En Job stierf, oud en van dagen verzadigd. Tot zover. Goed, zoals sommigen van jullie weten ben ik toen ik een jaar of 17, 18 was tot geloof gekomen. En eigenlijk al vrij snel daarna kreeg ik zo'n verlangen om het evangelie te delen. En om tegen andere mensen over de Heer Jezus te vertellen. Dat ik dat met veel vuur en passie, weliswaar in alle zwakheid, maar heb gedaan. Soms zelfs zover denk ik dat ik het evangelie soms bij mensen door de strot duwde. Omdat ik nogal hard van stapel liep. Maar ik was zo vol van God. En ik was zo vol van de Heer Jezus dat ik eigenlijk niks anders wilde doen. Totdat ik in 2013 met een studie begon en in de jaren daarna langzamerhand in een hele zware burn-out terecht kwam. Ik werd somber, depressief, had veel minder zin om te getuigen. En ik dacht op een gegeven moment, bestaat God eigenlijk wel? En heel dat geloof van mij, alles wat ik van God geloofd had, en alles waar ik voor was gegaan, en alles waar ik zo van overtuigd was, stortte als het ware als een katerhuis in elkaar. Heel dat geloof van mij, al het vertrouwen wat ik had, al die passie die ik had, zag ik als één groot luchtkasteel in één keer doorgeprikt worden. Nou ja, niet in één keer, dat ging eigenlijk heel geleidelijk. En ik schrok mijn eigen een ongeluk. En als zulke soort dingen in je leven gebeuren, als zulke soort rampen of zulke soort onheilen je leven treffen, hoe kun je God dan nog dienen? Sterker nog, kun je God dan eigenlijk nog wel dienen? Dat is waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. In diezelfde tijd dat ik in zo'n dal zat, ik ben nu gelukkig iets eruit aan het kruipen, het gaat gelukkig ietsjes beter, maar ik ben er nog lang niet, maar toen ik in dat dal zat, toen luisterde ik een keer een lezing van Henk Binnendijk, waarin hij als het ware dat hele boek Job doorging. En dat wil ik vanmorgen ook doen met jullie. Een aantal dingen uit deze preek heb ik ook van hem. En ik wil kijken naar het onderwerp God dienen in voor- en tegenspoed. En ik wil het over 3 dingen hebben met jullie. Het eerste waar ik het over wil hebben is God dienen als het goed met je gaat. Het tweede, God dienen als het slecht met je gaat. En het derde, God dienen nadat het slecht met je is gegaan. Dus God dienen als het goed met je gaat, God dienen als het slecht met je gaat, en God dienen nadat het slecht met je is gegaan. Eerst dus God dienen als het goed met je gaat. Wie is Job? Nou, Job is geen Israëliet. Dat is goed om te onthouden. Job is geen Israëliet. Er zijn Bijbeluitleggers die denken dat hij geleefd heeft in de tijd van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het is heel interessant om te zien dat de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, aan het eind van het boek Job heeft toegevoegd dat Job een kleinzoon is van Esau. Job een kleinzoon van Esau. En dat zou misschien ook wel een beetje kunnen verklaren waarom deze vreemde man in de Bijbel met een heel boek in de Bijbel is gekomen. Maar ook waarom hij als niet-Jood toch God diende. Dat in dat geslacht van Esau, waar God ook belofte voor had, toch iemand is geweest die God heeft gediend. Hij woonde ergens waarschijnlijk in het zuiden van het huidige Jordanië, in het land Us. En hij was zo rijk, hij had geen 10, hij had geen 100 dieren op zijn boerderij, jongens, maar 11.000. Sommigen van jullie hebben misschien een paar konijnen thuis, of een paar kanariepietjes in een kooitje. Maar Job had 11.000 dieren op zijn boerderij. Dat is nog eens een veestapel. Hij heeft ook 10 kinderen. 7 zonen en 3 dochters. En weet je wat het allermooiste is? Job dient God met zijn hele hart. Wij zijn wel eens gewend om dat aan elkaar te vragen. Hè? Dien jij God met je hele hart? Ik vind het zelf wat een hele lastige vraag. Want wat is je hele hart? Waar zit überhaupt je hart? Maar Job dient God met zijn hele hart. Met zijn hele bestaan. Want er worden 4 moeilijke woorden gebruikt. Hij is vroom en hij is oprecht. Godvrezend en wijkend van het kwaad. Er wordt 3 keer van hem gezegd. En dat zijn hele lastige woorden, maar als je het samen wil vatten, betekent het eigenlijk niks minder dan dit. Zowel zijn binnenkant als zijn buitenkant is volkomen oprecht toegewijd aan God. Dat betekent niet dat hij nooit zondigde. Maar zijn hart aan de binnenkant en zijn gedrag aan de buitenkant is volkomen toegewijd aan God. Hij hield heel veel van God en heel veel van andere mensen en hij was volkomen betrouwbaar. En het is zo mooi om te zien dat God blij is met Job en dat hij trots is op Job. Want dat wordt duidelijk in die eerste paar hoofdstukken. God is blij met Job. Tot 3 keer toe wordt over hem gezegd, hij is vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. En als de duivel op een gegeven moment in de vergadering van de engelen komt, waar God ook bij aanwezig is, hoe dat precies geweest is, weet ik niet. Maar dan is het God die zegt, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? De duivel heeft een wandeling over de aarde gemaakt, hij heeft van alles gezien. Dan is het God die zegt, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Hij is vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Zo blij is God met Job. Zo trots is God met Job. En dat is eigenlijk het eerste wat ik vanmorgen aan jullie mee wil geven. Wij zijn heel vaak als mensen, ik ook, heel erg bezig met wat andere mensen van ons vinden. Buiten de kerk of buiten de gemeente en ook binnen de kerk en binnen de gemeente. Ja, niet in deze gemeente natuurlijk, maar in alle andere gemeentes. Precies. Overal waar wij komen, hebben wij van nature de neiging om te kijken wat andere mensen van ons vinden. En dat zie je op het schoolplein, dat zie je in de klas, dat zie je op internet en dat zie je ook vaak in een kerk of in een gemeente terugkomen. Wat zullen ze wel niet van mij denken? Welk beeld zullen ze wel niet van mij hebben? Hoe zullen ze wel niet denken over mijn stille tijd? Als mijn kind zich een keer niet gedraagt in de kerk, wat zullen ze wel niet denken van mijn opvoeding? En wat is het heerlijk als er dan ook een kind van iemand anders zit te klieren, dan kan ik mij wat verheffen en wordt mijn beeld redelijk bijgesteld. En ik vind het zo mooi om te zien dat niemand anders dan God zelf hier laat zien dat hij blij is en trots is op Job. En het is vele malen belangrijker wat God van ons vindt dan wat anderen van ons vinden. Ook voor jullie jongens, als je in de klas zit en je bent misschien de enige die christen is. Of je bent de enige die echt in de Heer Jezus gelooft. En ze vinden je een kneus, of ze vinden je een mietje, of ze vinden je een watje of een doetje. Ik weet dat het pijn kan doen. Maar wat God van je zegt is vele malen belangrijker. Hij is trots en hij is blij met Job. Nou, dat kun je misschien heel makkelijk zeggen, dat iemand vroom en oprecht is, godvrezend en wijkend van het kwaad. Maar hoe zie je dat nou in de praktijk? Nou, in het boek Job kun je daar een heel aantal dingen van vinden, maar ik wil 2 dingen noemen. In de eerste plaats hoe hij met zichzelf omging. Ja, want wij kunnen ook heel makkelijk tegen iemand zeggen, of over iemand zeggen, hij is vroom. Ja, zo wat, hij is vroom. Wat betekent dat? Als je kijkt naar het leven van Job, dan was er 1 ding waaraan je dat kon zien. Zoals ik al zei, er waren er meer, maar één ding waar je dan het kon zien. In Job 31 zegt Job op een gegeven moment dat hij een verbond had gesloten met zijn ogen. Als Job, die waarschijnlijk ook een belangrijke functie had in de stad, of in de stad, niet in de stad Us, want hij woonde in het land Us, maar in de stad waar hij woonde, als hij daar liep en hij zag een mooie jonge vrouw, dan dacht hij terug aan de afspraak die hij met zichzelf had gemaakt. Hij had een afspraak gemaakt met zijn ogen. Job 31, vers 1. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. En ik geloof dat dat een van de redenen is waarom God zo ongelooflijk trots op Job is. Want Job was getrouwd, Job had kinderen, Job was ook een man, net als dat ik een man ben, en net als hier heel veel mannen zitten. En hij wist dat als die verleiding op hem afkwam, dat hij de andere kant op moest kijken. Hij had een verbond gesloten met zijn ogen. In die tijd had je natuurlijk geen mobiel, je had ook geen internet, je had geen computer. Maar wij weten hoe de verleiding voor ons als man, ik praat nu even als man, voor vrouwen is het misschien precies hetzelfde, hoe de verleiding via onze mobiel heel snel binnen kan komen. En wat is het dan mooi, als je niet op dat moment nog een afspraak moet maken met je ogen, maar van tevoren een verbond hebt gesloten met je ogen, dat je niet toegeeft aan die verleiding. Niet omdat het niet mag, niet omdat het moet, maar omdat je weet dat het slecht voor je is en dat God juist om die reden trots is op wie jij bent. Maar tegelijkertijd kon je dat ook zien aan de manier waarop hij omging met zijn kinderen. Als je dit hoofdstuk goed leest, hoofdstuk 1, wat we straks aan het begin gelezen hebben, dan zie je dat Job 7 zonen heeft en 3 dochters. En het was in die tijd de gewoonte dat de zonen allemaal in hun eigen huis woonden. En de dochters, die woonden nog bij hun ouders. In die tijd was het de gewoonte om bepaalde feestweken te hebben. Een feest duurde 1 week, niet een week duurde 1 feest. Een feest duurde 1 week. En dan in zo'n week had je natuurlijk 7 dagen. En elke dag was er een feest in 1 van de huizen van die broers. Dus de ene dag daar, de andere dag daar, de andere dag daar. Totdat de hele week voorbij was. En het was een leuk stel. Want ze nodigden ook hun zussen uit. Er werd niemand buitengesloten. Maar Job was er toch niet helemaal gerust op dat op die feestjes alles nou zo goed ging. En hij dacht, nou, misschien zitten ze daar in zo'n huis te feesten en drinken ze wel een keer te veel. Of, zoals het er staat, zegenen ze God in hun hart. Vers 5, daar zegt Job, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Dat betekent eigenlijk dat die kinderen misschien op zo'n feestje zo ver gingen dat ze uiteindelijk zeiden, met God wil ik niks meer te maken hebben. Dus Job is er niet helemaal gerust op dat op die feestjes alles goed ging. En wat doet hij dan? Hij gaat niet in die week zelf moeilijk doen tegen zijn kinderen. Nee, als zo'n feestweek af is gelopen, dan heiligt hij zijn kinderen, dan bereidt hij zijn kinderen voor en dan staat hij 's morgens vroeg op en brengt hij een offer. Hij staat 's morgens vroeg op en hij brengt een offer. Het kost hem tijd, hij moet vroeg uit bed, en het kost hem geld, hij moet een offer brengen. En hij brengt dat offer voor elk van zijn kinderen. Dus dat kost hem 10 dieren. Hoe je als mens bent, hoe je als christen bent, komt misschien nog wel het meest duidelijk naar voren. Als je kinderen hebt, hoe je omgaat met je kinderen. Dat zeg ik ook tegen mezelf, want wij hebben er ook 3. Maar bij Job blijkt dat hij vroom en oprecht is, godvrezend en wijkend van het kwaad, in de manier waarop hij omgaat met zijn kinderen. En misschien heeft hij ook wel iets tegen hen gezegd, misschien heeft hij ook wel een hele toespraak gehouden, misschien heeft hij ook wel gezegd van jongens, letten jullie een beetje op die feestjes, maar ik vind het veel mooier van wat ik hier in de Bijbel lees, wat we wel zeker weten wat hij gedaan heeft. Hij is vroeg uit bed gegaan, hij heeft geofferd voor zijn kinderen en hij heeft ze voorbereid voor dat offer. En ik ga niet zeggen hoe jullie je kinderen op moeten voeden. Dat mag van de overheid ook niet. Dat moeten mensen zelf weten. Maar ik geloof wel dat je in de manier waarop je omgaat met je kinderen heel veel kunt zien van wie God voor jou is. Het mooie is dat Job God dient terwijl hij superrijk is en kerngezond. Er staat hier dat hij de meest aanzienlijke was van het hele oosten. Dus als je het even een beetje probeert voor te stellen, dan is het oosten de streek van Jordanië, Syrië, die zo'n beetje om Israël heen liggen. En in dat hele gebied is Job dus een van de meest bekende personen. Hij is zo ontzettend rijk. Hij is zo ontzettend aanzienlijk. Iedereen kent hem, iedereen weet wie het is. En wat is het gevaar groot als je rijk bent, als je veel geld hebt, als mensen naar jou opkijken om dan bij God vandaan te gaan. En Job doet het niet. Hij dient God terwijl het goed met hem gaat en terwijl hij gezond is. En ik geloof dat dit een van de grote redenen is waarom hij straks, als hij zo in het lijden terechtkomt, als hij zoveel negativiteit mee gaat maken, als hij zo getart wordt door de duivel, waarom hij het dan volhoudt. Omdat hij in die goede dagen van zijn leven een buffer heeft opgebouwd in zijn leven met God. Hij dient God in de goede dagen van zijn leven. En dat zou ik aan jullie als tweede mee willen geven. Jongens, ook als je jong bent, dien God in de goede dagen van je leven. Als je hier vanmorgen zit en je weet diep in je hart, ik heb eigenlijk helemaal niks met God. Ik heb helemaal geen liefde tot de Heer Jezus. Zoek God als het goed met je gaat. Zoek God als je jong bent. De Bijbel noemt dat de goede dagen van je leven. Er zijn de spreuken, denk aan je schepper. Ik heb het hier opgeschreven. In de goede dagen, in de jonge jaren, dat zijn de goede dagen van het leven. Als je dan een buffer opbouwt, als je dan een reservevoorraad opbouwt en er komt tegenslag in je leven en er komen moeilijkheden in je leven en het gaat tegenzitten in je leven, dan heb je iets. Soms denken mensen, als ik ziek word of als het lastig wordt in mijn leven, dan ga ik wel naar God toe. Nou, dat kan. Mensen kunnen door ziekte naar God toegeslagen worden, maar mensen kunnen door ziekte ook bij God vandaan geslagen worden. En als je denkt, ik ga God dienen als alles slecht met me gaat of als ik ziek word, dat is echt geen vanzelfsprekendheid. Mijn vrouw die werkt in de zorg. En die komt bij mensen die ziek zijn. Sommige mensen die ziek zijn, zijn zo met zichzelf bezig. En zijn alleen maar bezig om te overleven. En het enige waar ze nog aan kunnen denken is, hoe kom ik de dag door? Dacht je dat je dan nog veel tijd hebt om God te zoeken? Dacht je dat je dan nog tijd hebt om je Bijbel te lezen? En daarom, zoek God terwijl het goed met je gaat. Tweede punt, God dienen als het slecht met je gaat. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker bij dit punt, om te beseffen dat elk van ons, zoals wij hier zitten, te maken heeft gehad met moeilijke of zware tijden in ons leven. Een depressie, een sterfgeval, een kind wat het leven verloor, een ongeluk, een miskraam, misschien een beetje gepest in de klas, of word je op dit moment gepest in de klas? Elk van ons heeft in zijn leven te maken met moeilijkheden. En zo ook Job. Want als de duivel bij Job komt en bij God komt en hij zegt tegen God, vind je het gek dat Job u dient? Dan zegt God, oké, pak alles maar af. Maar niet zijn eigen gezondheid. En dan raakt Job in 2 dagen alles kwijt. Eerst alleen zijn bezit en zijn kinderen. En uiteindelijk ook zijn eigen gezondheid. Als de duivel de tweede keer bij God komt en God ook toestemming geeft om Jobs lichaam aan te vallen, dan gaat de duivel zo tekeer in het leven van Job dat hij uiteindelijk een ziekte krijgt die zich kenmerkt door, ik heb het hier opgeschreven, zweren, zijn huid laat los, wormen, hij wordt onherkenbaar. Hij krijgt zo'n verschrikkelijke jeuk dat het enige waar hij zich nog mee kan krabben is een potscherf. Hij heeft een ontzettend slechte adem, angsten, nachtmerries, hij raakt geïsoleerd, hij komt in een depressie en uiteindelijk belandt hij buiten de stad op een ashoop van verbrande mest, omdat de mensen anders bang zijn dat hij ook anderen zal besmetten. Zo eerlijk is de Bijbel. Iemand waar God zo trots op was. Iemand waar God zo blij mee was. Iemand die het meest aanzienlijke was van het hele oosten. Wordt door de duivel zo aangevallen. Want dat is het. Het is puur een aanval van de boze. Dat hij uiteindelijk op een mesthoop, een hoop verbrande as terechtkomt. En heel zijn leven is als een kaartenhuis in elkaar gestort. En in het begin is Job nog heel positief. Want dan zegt hij, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Maar na een week is het helemaal voorbij. Want er staat in hoofdstuk 3, hebben we straks gelezen, dat Job zijn geboortedag vervloekt. Nou, ik wil over het lijden van Job een paar vragen stellen. In de eerste plaats, waar komt nou dat lijden vandaan? Waar komt ons lijden vandaan? Nou, dat is gelijk een hele lastige. Sommige mensen hebben daar een heel makkelijk antwoord op, weet je dat? Ik zal nooit vergeten dat er een keer een gelovige man, daar had ik een gesprek mee, en die zei tegen mij, ja, het was in de tijd dat AIDS in Afrika nog heel erg was. En dat er heel veel mensen aan AIDS overleden. En die man die zei tegen mij, ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje logisch, hè, dat ze daar sterven aan AIDS. Moeten ze ook maar niet zo op die manier leven. Die man die had een hele simpele verklaring. Die mensen daar die leven op een slechte, zondige manier, dus sterven er ook veel mensen aan AIDS. En precies dezelfde gedachte komt de Heer Jezus tegen als hij op aarde wandelt. Want op een gegeven moment dan komen hij en zijn discipelen bij een blind geboren. En dan zeggen die discipelen, komt dat nou omdat hij gezondigd heeft of omdat zijn ouders gezondigd hebben? Die man die is blind van zijn geboorte af. Ja, dan zal zijn ouders zullen wel gezondigd hebben of hij zal wel gezondigd hebben. Dan zegt de Heer Jezus, niet hij, ook niet zijn ouders. En een ander voorbeeld in het Nieuwe Testament gaat over de toren van Siloam. Dan zegt Jezus, dan is er een toren die is gevallen op een aantal mensen in Siloam. En dan zegt Jezus, denken jullie nou echt dat die mensen waar die toren van Siloam op gevallen is en die zijn overleden, dat die slechter zijn dan de inwoners van Jeruzalem? Helemaal niet. Heeft er niks mee te maken. Maar blijkbaar zit dat idee dat als mensen iets overkomt en dat we dat direct terug kunnen koppelen aan hun persoonlijke zonde heel diep in ons. Denk maar eens bij jezelf na, als je iemand ziet die iets heeft, dat je heel snel automatisch geneigd bent, oh, dat zal wel daar en daardoor komen. En je weet gelijk al een verklaring. En we weten vanuit de Bijbel dat al het lijden in deze wereld uiteindelijk is gekomen door de zonde in het paradijs. Dat is voor 100% waar. Maar al het lijden wat iemand persoonlijk overkomt, koppelen aan iemands persoonlijke zonde, is levensgevaarlijk. En dat is precies wat die drie vrienden van Job hier doen. Dat moet ik even uitleggen, want dat is eigenlijk zo'n beetje waar het hele boek over gaat. Ze koppelen zijn persoonlijk lijden aan zijn persoonlijke zonde. Eerst even vooropgesteld, het is heel moedig dat ze komen. En het is nog veel moediger dat ze 7 dagen lang hun mond houden. Dat red ik nooit. En Barco ook niet. En Wijnand ook niet. Mijn vrouw zou het misschien nog beter kunnen. Maar ik zou het nooit redden. 7 dagen lang je mond houden. Maar op het moment dat ze gaan praten, gaat het finaal mis. Onderweg hebben ze waarschijnlijk, dat kun je, als je leest, ik dacht in hoofdstuk 2, hebben ze elkaar ontmoet. En hebben ze al een beetje bedacht hoe ze het aan gaan pakken. Maar die drie vrienden, die hebben allemaal een eigen professie. De een is een theoloog. De ander is een historicus. En de derde is een ethicus. Elifas is een theoloog. Die weet precies hoe de theologie in elkaar zit. Die heeft zijn Bijbel bij wijze van spreken, ja, die Bijbel was er toen nog niet in die tijd, maar die heeft zijn Bijbelkennis is zo goed dat hij precies weet hoe God werkt. Ken je dat bij jezelf? Dat je precies weet hoe God werkt. En dat je op alle vragen van het leven een antwoord hebt. En dat als er iemand komt die een iets andere theologische opvatting hebt, dat je hem gelijk de mond kunt snoeren met een Bijbeltekst. Ik ken zo iemand wel, dat was ik. En ik ken er heel veel. Dat we zo enthousiast zijn voor de Bijbel en zo gedreven door het woord van God, dat we meteen op alle vragen een antwoord hebben. Nou, zo iemand is Elifas. En hij zegt, Job, moet je luisteren, het is bij God altijd zo, dat als iets slechts jou overkomt, heeft altijd te maken met jouw persoonlijke zonde. En Bildad is een man van de traditie, dat is een historicus. Die zegt, God heeft vroeger zo gewerkt, dus hij doet het nu nog. Ken je zulke mensen? Die ken ik ook. We hebben het altijd zo gedaan, dus we doen het nu ook zo. God heeft altijd zo gewerkt, dus hij werkt nu ook zo. En hij komt op precies dezelfde conclusie als Elifas. En Bildad is zelfs zo grof dat hij het overlijden van de kinderen van Job koppelt aan hun persoonlijke zonde. Omdat zij gezondigd hebben, daarom zijn ze overleden. En dan tot slot Ethicus. Ethicus die weet precies wat goed is en wat fout is. Dit is goed, dat is fout. Dit is goed, dat is fout. Is er ook iets tussen? Nee, want dit is goed en dat is fout. En als je die toespraken door gaat lezen, want heel dat boekje op gaat bijna alleen maar over die toespraken, hoofdstuk 4 tot en met 31. dan komen ze allemaal tot dezelfde conclusie. Job, het feit dat jij zo in de penarie zit, heeft alleen maar te maken met jouw slechte gedrag, met jouw persoonlijke zonde. En dat noemen we het vergeldingsdogma. Goed onthouden, het vergeldingsdogma. Je zou kunnen zeggen als je het wat makkelijker wil zeggen, dat vergeldingsdogma, dat is eigenlijk niks anders dan één grote Sinterklaastheologie. Als je lief bent, krijg je snoepjes, en als je stout bent, de roe. Dus het klinkt een beetje grof misschien, maar zo bedoel ik het echt niet. Maar om het een beetje begrijpelijk te maken. Als je lief bent, krijg je allerlei snoepjes en cadeautjes. En als je stout geweest bent, ja, dan krijg je niks. En zo is bij God ook. Als je maar lief bent, als je maar goed bent, als je maar goed je best doet, dan gaat God jou zegenen. Maar o wee als jij de fout ingaat, o wee als je zondig, dan straft God je ongenadig af. En weet je wat ik zo mooi vind? Als je naar het boek Job gaat kijken. Dat Job er niet in meegaat. Want je moet je voorstellen dat op het moment dat jij de meest aanzienlijke bent van het hele oosten. En iedereen als het ware voor jou neerknielt. En ze allemaal met respect naar jou kijken. Als je alles kwijtraakt. En als je als zo'n afzichtelijk mens, die nauwelijks meer te herkennen is, ergens op een mesthoop zit. Dat alles van jezelf is afgebroken. Hoe sterk ben je dan nog in je geest? En dan komen de drie vrienden van wie je toch een beetje steun mag verwachten. En die gaan jou nog harder onderuit halen. Tot 10 keer toe halen ze hem bam, bam, bam onderuit. Hoe makkelijk was het dan voor Job geweest om daarin mee te gaan en te zeggen, ja jongens, ik weet het ook niet precies hoe het zit, maar jullie zullen wel gelijk hebben. Ik ga mijn zonde belijden en dan komt het helemaal goed. Maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Hoe meer die vrienden hem zijn schuld proberen aan te praten, hoe meer hij afstand neemt van die schuld in dat boek Job, en hoe meer hij, ik hoor het die docent op die studie theologie waar ik zat nog zeggen, die vrienden van Job, die drijven hem uiteindelijk steeds meer uit naar God. Hoe meer zij zeggen dat hij fout is geweest, hoe meer hij gaat zeggen dat hij onschuldig is geweest. Ja, maar Job zit er toch ook naast? Inderdaad, hij zit er ook naast. Dat komt straks aan het eind. Maar op dit punt zit hij er niet naast. En ik vind het van een gigantisch groot geloof getuigen dat hij niet meegaat in die redeneringen van die drie vrienden. Want wij denken vaak, ik ook, een groot geloof is als je allemaal grote en spectaculaire dingen van God verwacht. Dat kan, maar dat is niet alleen een groot geloof. Een groot geloof is als je dwars tegen je eigen gevoel in en dwars tegen de opvatting van mensen in vast blijft houden aan dat wat God in zijn woord gezegd heeft. En Job was ervan overtuigd. Het feit dat ik nu in de penarie zit, ik weet niet hoe het komt, maar heeft niks te maken met mijn persoonlijke zonde. En nogmaals, Job was niet zondeloos, maar je kunt geen directe lijn leggen tussen zijn lijden en de persoonlijke zonde die hij gedaan had. Dit hele probleem van het lijden in het boek Job, al dat leed wat hem overkomt, komt hieruit voort. Een ontmoeting tussen de duivel en God. En daar weten die drie vrienden helemaal niks van af. En Job weet er ook niks van af. En wij weten er vaak ook niks van af. En daarom moet je ook zo oppassen met allerlei goedkope oplossingen bij mensen aan te dragen als ze in de penarie zitten. Die vrienden, die waren theologisch gezien, zou je kunnen zeggen, bijbels gezien, waren ze zo goed dat ze voor 99% gelijk hadden. Want inderdaad, had God gezegd in Deuteronomium, dat was nu nog niet geschreven, maar hij had gezegd later tegen het volk Israël, als je mij dient, word je gezegend. Als je mij niet dient, word je vervloekt. Dus zegen wordt gekoppeld aan het dienen van God. Vloek, tegenslag of tegenstand wordt gekoppeld aan het niet dienen van God. Maar nergens in de Bijbel kun je vinden dat iemands persoonlijk lijden altijd terug is te herleiden op zijn persoonlijke zonde. Wat denk je van David, koning David? Hij werd gezalfd tot koning. Hoe is hij niet door Saul achterna gezeten? Hoe heeft hij niet een tegenslag ondervonden? Was dat allemaal te wijten aan zijn persoonlijke zonde? Helemaal niet. En daarom jongens en meiden en mannen en vrouwen en ook tegen mezelf, wees voorzichtig met goedkope oplossingen als mensen het moeilijk hebben. Ik wil een paar van die goedkope oplossingen noemen. De eerste is het makkelijk citeren van bijbelteksten. Ik heb ooit een man gekend die vol was van de Heer Jezus en die kreeg kanker. Toen kwam er geloof ik een theologiestudent naar hem toe en die kwam gelijk met een bijbeltekst. En die man die kanker kreeg, die moest er niks van weten. Wel van God en wel van de Heer Jezus en ook van de Bijbel, maar niet van die tekst op dat moment. Weet je wat het grote gevaar is van te snel bijbelteksten citeren? Dat je heel stiekem in jouw bijbeltekst een veroordeling uitspreekt over die persoon die ziek is. Je ziet dat iemand ziek is, je ziet dat iemand lijdt. En je denkt, ja, maar jij hebt een beetje te weinig vertrouwen. En je knalde gelijk een bijbeltekst overheen over vertrouwen. Ja, die zijn er zat te vinden in de Bijbel. Het citeren van een bijbeltekst is niet per se christelijk. De duivel citeert ook bijbelteksten. Mensen kunnen heel makkelijk bijbelteksten citeren. Moet je dan nooit een bijbeltekst citeren? Natuurlijk wel. Maar onderzoek eerst je eigen hart. Bid om wijsheid. Laat je in je gedachten en in je gevoelens en in je wijsheid die je hebt of in de wijsheid van anderen leiden door wat de Heilige Geest je ingeeft. En als je het niet per se weet, niet precies weet, wees voorzichtig met het te snel citeren van bijbeltekst. En ik zeg dus niet dat je nooit een bijbeltekst mag citeren. Zeker niet. Want heel veel zieken en heel veel mensen die rouw hebben meegemaakt zijn juist enorm getroost en bemoedigd door bijbelteksten. Maar niet te gehaast. Niet te snel. Weet je wat ook een hele goedkope oplossing is? Job, je moet naar een genezingsdienst. Want als je daar naartoe gaat, dan word je genezen. Dat is gewoon onzin. Ik zeg niet dat God niet meer kan genezen. Ik zeg ook niet dat je niet naar de genezingsdienst mag. Maar hier is iets heel anders aan de hand. Hier is een weddenschap, om maar even zo te zeggen, tussen God en de duivel aan de hand. Dat heeft niks te maken met een genezingsdienst. Daarom, wees daar voorzichtig mee. En de derde makkelijke oplossing is, Job, je moet je zonde belijden en dan gaat het vanzelf allemaal over. Is ook niet waar. Want ik heb net gezegd, er valt Job niks te verwijten. Ja, er valt hem wel wat te verwijten door God. Dat komt straks aan het eind. Maar niet wat die vrienden hem verwijten. En daarom jongens, pas op voor goedkope oplossingen. Het is soms zo moeilijk, ik vind dat zelf ook moeilijk, als je bij mensen komt die te maken hebben met lijden, die te maken hebben met pijn, die zo door het leven in elkaar geknald zijn. En je wilt ze zo graag helpen. En dan is het zo moeilijk om gewoon bij die persoon te zitten en te luisteren. En om te huilen, zoals het in Romeinen staat, te huilen met de huilende. En te lachen of te juichen met de blijde. Wij willen zo graag andere mensen helpen en soms kunnen we niet helpen. Ja, we kunnen wel helpen door aanwezig te zijn. Want wat moet je dan wel doen bij mensen die zo door het leven gebeukt zijn? Nou, één ding moet je in ieder geval niet doen, dat is wegblijven. Dat deed de familie van Job, die bleef weg. Weet je wanneer ze terugkwamen? Wie weet het? Wanneer kwam de familie van Job terug? Toen het goed ging. Toen hij aan het eind door God weer hersteld was. Ja, toen kwamen ze terug. Maar toen hij weg... Nou, niet toen hij wegging. Toen het slecht met hem ging, toen bleven ze weg. Job 19 vers 14. Ze bleven gewoon bij hem weg. En weet je, ik snap het. Ik snap het. Als mensen zoals Job, die je nauwelijks meer aan het gezicht kunnen herkennen, als je daarmee geconfronteerd wordt, dan weet je gewoon soms niet wat je moet doen, dus blijf je maar weg. Soms kom je mensen tegen die zo misvormd zijn door het leven, of die zo, ja, hoe moet ik dat zeggen, waar je zo het verdriet en de pijn van hun gezicht aan af kunt lezen, dat je bij wijze van spreken een soort weerstand voelt. Je maakt dingen mee in je familie dat je denkt, ik durf er gewoon niet naartoe. Ik weet gewoon niet wat ik zeggen moet. En dan is het grote gevaar dat je wegblijft bij die ander. En dan wordt het lijden nog erger. Dus mijn eerste tip, wat ik jullie heel graag wil geven is, blijf niet weg. Zeg maar gewoon als je naar zo iemand toe gaat, ik kom bij je, maar ik weet niet wat ik wil zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar ik wil er wel voor je zijn. Niet wegblijven. Wat dat betreft doen die vrienden het een stuk beter dan zijn familie. Die drie vrienden van Job komen naar hem toe. En zijn familie, die blijft weg. Ook geen adviezen zoals, kom op joh. Stel je niet aan, hups, er tegenaan. Het leven gaat door, er zijn ook nog leuke dingen. Het woord nog kan een heel vervelend woord zijn voor mensen die het zwaar hebben. Bid om wijsheid, ga naast zo iemand zitten. Bid nog een keer om wijsheid, blijf naast hem zitten. En als je merkt dat er ruimte is om iets te delen uit de Bijbel, doe het. Je mag ook fouten maken, maar geen goedkope oplossingen. Ik weet nog een keer dat ik bij een man was, ook in die tijd dat ik dat het gewoon helemaal niet lekker met me ging. En hij vroeg hoe het ging. En toen kregen we een gesprek. En hij zit niet hier hoor, dus jullie hoeven niet allemaal te denken over wie heeft hij nou. Maar toen kregen we een gesprek met die man. En ik had nog maar net iets verteld over hoe het ging. En ik zeg, ja, juist in deze periode leer ik wat het is om echt op God te vertrouwen. Want toen ik tot geloof kwam, werd de liefde van de Heer Jezus zo in mijn hart uitgestort. Het was bij wijze van spreken voor mij helemaal niet moeilijk om te geloven. God had me zoveel liefde gegeven. Dat was geen enkel probleem. Ik kon er jarenlang op teren, bij wijze van spreken. En juist in die burn-out, toen mijn gevoel helemaal weg was. Ik zeg niet dat ik daarvoor niet hoefde te vertrouwen, want natuurlijk moest ik daarvoor ook. Maar toen leerde ik pas, en daar zit ik nog middenin, om te vertrouwen dwars tegen mijn gevoel in. En dat zat ik tegen die man te vertellen. En ik had het nog maar net verteld, of er kwam een heel relaas. Ja, inderdaad, dat is het. En dan leer je echt vertrouwen, niet tegen je gevoel in. Of tegen je gevoel in. En er kwam een heel relaas en ik werd er ontzettend moe en ook een beetje chagrijnig van. En toen kwam ik gelukkig een week later kwam ik weer bij hem. En toen gaf hij eerlijk toe dat hij het niet goed had gedaan. Dat hij ook maar over mij heen was gedenderd met zijn hele theologie en met zijn hele verhaal. Hij zei, ja, maar je wil het niet. Je wil zo graag iemand helpen. Wat zijn de gevolgen van lijden? Nou, drie dingen. Lichamelijk, geestelijk en psychisch. En ik zal je vertellen, lichamelijk is het meest zichtbaar en is in die zin het meest handig. En dat mag ik niet zo zeggen, want lichamelijk lijden kan verschrikkelijk zijn als je een been moet missen, of je moet een arm missen, of je hebt een zwak lichaam. Maar dat is in een bepaald opzicht voor de buitenwereld het meest makkelijk, want mensen zien het. Toen ik mijn Achillespees af had gescheurd, konden mensen dat zien. Maar op het moment dat jij met geestelijk en met psychisch lijden te maken krijgt, dan wordt het moeilijk. Want mensen zien het niet altijd. Maar het kan er wel degelijk zijn. En ik denk dat het heel vaak zwaarder nog is dan veel vormen van lichamelijk lijden. En bij Job kom je het allemaal tegen. Op een gegeven moment zegt Job, waarom zou ik eigenlijk nog leven? Hij ziet geen enkel doel meer in het leven. Op een gegeven moment zegt Job, was ik er maar niet meer. Ik graaf naar de dood meer dan naar een verborgen schat. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hij graaft naar de dood meer dan naar een verborgen schat. Hij is zo klaar met dit leven, dat hij de dood zoekt. En als je het boek Job helemaal doorleest, dan heeft hij 15 waarom vragen, waarvan een heel aantal regelrecht aan God gesteld worden. God, waarom? Ik heb er een paar voorgelezen. God, waarom? Die vraag heb ik ook gehad. Niet zozeer waarom ik in een burn-out terecht kwam, maar God, waarom doet u er niks aan? Hoe kan dat nou toch? Ik lees in de Bijbel dat u wil helpen, maar waarom doet u er nou niks aan? En ik heb geschreeuwd en gehuild en weet ik wat allemaal. Mag dat? Ja, dat mag. Dat mag. Er zijn heel veel voorbeelden van te noemen uit de psalmen, maar het mooiste voorbeeld is de Heer Jezus. Als hij aan het kruis hangt en zegt, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom? Zondigde Jezus? Nee. Maar hij begreep zijn vader niet. En hij zei het tegen God. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Weet je, we zijn als christenen soms heel erg netjes in wat we allemaal tegen God zeggen. En we zijn soms heel, eigenlijk een beetje te keurig. We danken u en we vinden dingen moeilijk en wilt u ons helpen. Maar wat er diep in ons hart soms zit, dat weigeren we soms naar God toe uit te spreken terwijl het er wel zit. En juist door het naar God toe uit te spreken en eerlijk tegen hem te zeggen, kan er lucht komen in dat pijnlijke proces waar je misschien al jaren in zit. Dat als je hier vanmorgen zit en zegt, ik zit al jaren met die boosheid, ik zit al jaren met dat verdriet, ik zit al jaren met die pijn. Juist het uiten naar God kan een begin zijn van een heling van dat proces. Ik zeg dus niet dat als je dat doet dat het opeens allemaal goed gaat. Hè? Geen goedkope oplossingen. Maar juist het uiten naar God toe. Lees de psalmen maar na. Dat een van de mensen in de psalm op een gegeven moment zegt, God, het lijkt wel of u slaapt. Heb je dat ooit wel eens in je gebed tegen God gezegd? God, het lijkt wel of u slaapt. Toen God met Jacob ging vechten, zei Jacob toen gelijk, God, hier ben ik. Oké, hij wist misschien niet dat het God was, maar hij vocht de hele nacht. Hij vocht de hele nacht met God. Totdat God zijn heup aanraakte en die strompel door het leven ging. Ik geloof dat God wil dat als we die pijn hebben en als we dat verdriet hebben en als we die boosheid of die dingen die ons zo bezig kunnen houden, dat hij het geweldig vindt als we dat naar hem toe uiten. Natuurlijk, altijd met het besef dat hij God is en dat wij mensen zijn en dat we niet alles tegen God kunnen zeggen. Maar vertel dat wat op de bodem van je hart ligt tegen God. Hij weet het toch al. En wij zijn soms te makkelijk in al die dingen die we ten diepste toch moeilijk vinden. En het tweede wat ik hierover wil zeggen is, als je merkt dat dat in je hart zit, zoek alsjeblieft iemand op uit de gemeente of uit je kennissenkring die God dient en maak het bespreekbaar. Want als je het voor jezelf houdt, dan wordt het steeds groter en dat is wel gevaarlijk. Dat is wel gevaarlijk. Door blijven lopen met verborgen pijn, met mentale pijn, met psychische pijn. Door blijven lopen en het niet delen met anderen, dat is gevaarlijk. Maar laten we alsjeblieft als christen het taboe doorbreken om er niet over te spreken. En om maar net te doen als het allemaal goed gaat. En bij de koffie, nogmaals, zeg ik niet tegen jullie gemeente alleen. Want dit is de derde keer dat ik deze preek hou. En dat probeer ik overal te zeggen. Dat als je naar de koffie bent, of je bent ergens of bij een bidstond, of waar dan ook. Dat je altijd maar zegt, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Terwijl het helemaal niet goed gaat. Terwijl je van binnen huilt. Laten we daarin eerlijk zijn. Dat betekent niet dat je tegen iedereen straks moet zeggen, het gaat slecht, gaat slecht, gaat slecht, gaat slecht. Wordt ook een beetje een trucje. Dan kun je ook zomaar in een positie komen dat je met heel veel zelfmedelijden op de aarde rond gaat lopen. Wees daarin wijs. Denk erover na, met wie zal ik het wel delen, met wie niet. Maar zoek hulp. Zoek desnoods professionele hulp. In de eerste eeuw voor Christus of de eerste eeuw na Christus is er een boek verschenen. En dat boek dat heet Het Testament van Job. En in dat boek, het gaat ook over Job, ondergaat Job alles geduldig. Maar dat is nep. Dat is nep. Daarin wordt een soort beeld geschetst, ook van een Job, die ook te maken krijgt met lijden, maar die alles geduldig ondergaat. Die niks tegen God zegt, die het allemaal zomaar ondergaat. Dat is gewoon nep. Want zo werkt het nou eenmaal niet. Maar zoals ik straks volgens mij al zei, je moet wel oppassen. Je kunt niet alles tegen God zeggen. Je kunt niet alles tegen God zeggen. Eén ding wil ik ook nog graag zeggen voor mensen die te maken hebben met de situatie in hun leven waarin ze zo in de put terecht zijn gekomen, of in een depressie terecht zijn gekomen, of in mentale moeilijkheden, of in een geestelijke, slechte periode. Dan moet je er wel heel goed rekening mee houden dat je gevoel, dat wat jij voelt, jou wel heel vaak bedriegt. Dat je ergens kunt zitten, te midden van een groep van allemaal mensen die het heerlijk weer vinden. En dat jij als enige denkt, wat is het hier zwart? Ik vind er helemaal niks aan. En dat je je zo somber kunt voelen, dat je denkt dat dat de werkelijkheid is. Daar moet je voor oppassen. En dan is het heel goed om te beseffen dat jouw gevoel, datgene wat jij voelt, niet de echte of de enige werkelijkheid is. Hou dat in je achterhoofd als je er nu in zit of als je er ooit mee te maken krijgt. Wat jij voelt is niet de enige werkelijkheid. Dick Baarsen vertelt het voorbeeld van een vrouw die heeft ontmoet. En die vrouw die leefde in de Tweede Wereldoorlog. En die liep daar met haar dochtertje. En op een gegeven moment komt er een Engelse bommenwerper aan. En die vrouw die had een heel naar en heel vervelend leven. Maar er komt een Engelse bommenwerper aan en die gooit een verkeerde bom. En vlak voordat die bom inslaat hoort zij een stem. Dit is niet de enige werkelijkheid. En die bom die valt. En het kind overlijdt. En zij zelf raakt een arm kwijt. En ze heeft daarna een ontzettend moeilijk leven gehad. Maar deze zin. Dit is niet de enige werkelijkheid. Heeft haar leven geholpen. Heeft haar leven doorgeholpen. Dus lieve mensen. Als je hier vanmorgen zit met pijn en met verdriet. En dat je denkt het komt nooit meer goed. Dit is niet de enige werkelijkheid. Er is ook nog een andere werkelijkheid. En weet je wat zo mooi is? Weet je wat ik zo mooi vind aan het hele verhaal? Wat is nou precies de rol van God? We gaan langzamerhand een klein beetje richting een afronding. Wat is nou de rol van God in dit lijden? In dit onheil wat Job overkomt? In de eerste plaats ondergaat God al die bagger. Al die ellende, al die waaromvragen, al die valse beschuldigingen, waar je in het boek Job over leest. Hij ondergaat die valse beschuldigingen van die vrienden van Job, maar hij ondergaat ook al die waaromvragen van Job. Hij laat het bij wijze van spreken, ik zeg het niet helemaal goed, maar ik zeg het toch even zo, hij laat het gewoon over zich heen komen. Alles wat wij ooit tegen God zeggen, alles wat wij ooit tegen God uitspreken, vanuit onze pijn en vanuit ons verdriet, laat hij over zich heen komen. Is dat genade of niet? Dat is genade, dat hij toch, ondanks dat, met ons doorgaat. En voor degenen die denken, je kunt niet zomaar alles zeggen, dat klopt, daar kom ik zo meteen nog iets op. Maar hij laat het gewoon over zich heen komen. In die zin, hij hoort het. Hij luistert ernaar. En tegelijkertijd pakt hij ons soms wel heel hard aan. Want dat doet hij bij Job ook. Als je gaat kijken hoe God Job aanpakt, dat is niet zachtjes. Want hij spreekt tot Job door middel van een onweer. En ik heb bij mezelf bedacht, volgens mij moet dat... Het is een onweer of een soort woestijnwind. Maar volgens mij moest dat ook wel omdat Job zo vast zat in zijn eigen gevoel. Dat dit nog de enige reden was, enige manier was om eruit te krijgen. In een onweer spreekt God Job toe. En als je dan gaat kijken hoe God Job toespreekt. Hij geeft op geen één waaromvraag van Job een antwoord. Wist je dat? Job heeft heel veel waaromvragen gesteld. God geeft geen enkel antwoord. Al onze waaromvragen in ons leven mag je aan God stellen. Maar de kans is groot dat je op heel veel van die vragen geen enkel antwoord krijgt. Job kreeg er ook geen antwoord op. God gaat wel iets anders doen. Weet je wat God doet? Hij gaat 80 waaromvragen terugstellen. 80 waaromvragen. Job, waar was jij toen ik dit gemaakt heb? Job. En zo gaat God maar door. En Job weet natuurlijk op die waaromvraag ook geen enkel antwoord. Maar dat is de manier waarop God met Job omgaat. En als God dat gedaan heeft, dan gaat Job eindelijk inzien dat hij in zijn verdriet en in zijn lijden toch veel te ver is gegaan. En veel te veel tegen God heeft gezegd. En dat heb ik al een paar keer in mijn preek gezegd. Je kunt als mens wel te ver gaan. Je kunt wel te veel tegen God zeggen. En dat staat een beetje tegenover dat je wel alles tegen God uit moet spreken. Want op het moment dat ik tegen jullie zeg, je mag alles tegen God zeggen, dan voel ik ook de spanning van sommigen die denken van ja, maar ho, pas op, je kunt niet alles tegen God zeggen. Nee, dat klopt. Maar ik hoop dat als je die pijn en dat verdriet hebt, dat je het wel tegen God zegt. En tegelijkertijd is het deze waarheid, je kunt niet alles tegen God zeggen. En Job is veel te ver gegaan. En hij belijdt het. Als je te ver bent gegaan tegen God, belijdt het. Dan vergeeft hij het. En toch is het zo dat het lijden van Job ervoor heeft gezorgd dat hij God veel dieper heeft leren kennen. Het lijden van Job, de pijn en het verdriet wat hem is overkomen, heeft ervoor gezorgd dat hij God veel dieper heeft leren kennen. Wist je dat het een van de mooiste dingen is van het boek Job? Dat zowel de duivel als die drie vrienden, alle vier, door God gebruikt worden om Job dichter naar zich toe te trekken. Want aan het begin van het boek Job heeft Job alleen van God gehoord. Maar aan het eind van het boek Job, wat zegt Job dan? Nu heb ik u met mijn ogen gezien. Wanneer ken je iemand beter? Als je hem alleen gehoord hebt of als je hem ook gezien hebt? Als je hem ook gezien hebt. Aan het begin van het boek Job was Job vroom en oprecht, Godvrezend en wijkend van het kwaad. Maar hij had alleen maar een beetje van God gehoord, zegt hij zelf achteraf. Maar door dat lijden heen en door dat verdriet heen heeft hij God zo goed leren kennen. Dat hij God, als het bij wijze van spreken, zelf met zijn eigen ogen gezien heeft. Dus die duivel die tegen God zegt, vindt u het gek dat Job u dient? Moet u eens kijken hoe rijk hij is. Die duivel krijgt hier ongelijk. En die drie vrienden, die menen hoe het allemaal zit, die krijgen hier ongelijk. En God gebruikt dat lijden om Job dichter naar zich toe te trekken. En als je dat ziet, dan begrijp je ook wat Paulus in Romeinen 8 zegt. Dat degene die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Als je God lief hebt, kan zelfs het lijden, ik heb hier geen volkomen antwoord op al het lijden, maar zelfs het lijden meewerken ten goede. Zit je er middenin, zie je dat vaak niet. Zie je het soms zelfs helemaal niet. En denk je misschien soms zelfs, ik kap ermee. Maar we mogen weten dat zelfs het lijden voor al diegenen die God lief hebben, zal meewerken ten goede. God gebruikt dat lijden hier. Te midden van al zijn lijden zegt Job dat hij God gezien heeft. Dat is het mooie. Hij zegt dat niet achteraf nadat zijn leven is verbeterd of nadat God hem alles teruggegeven heeft. Hij zegt dat te midden van dat lijden. Gods woord, het spreken van God, dat verandert hem. Dat geeft hem een nieuw perspectief. En dat geeft ons een nieuw perspectief. Ook al zitten we nog zo diep in de put. En dan heel kort nog iets over dat laatste. Job dient God na het lijden. Als je gaat kijken hoe God Job restaureert. Hoe het weer goed komt in zijn leven. Dat is ongekend. Ongekend. De duivel die verliest de weddenschap. Want God laat zien dat Job hem zelfs dient in het lijden. Weet je wat dan zo mooi is? Dat zullen jullie ook, denk ik, toegeven. Dat als je in de put zit of je zit in de problemen, dan denk je wel eens bij jezelf, werd het maar weer eens zoals vroeger. Want vroeger ging alles goed en nu gaat alles fout. Nou, dat kan niet. Laurens Snoek, de godsdienstdocent op de CAE, die zegt, er is bij God geen weg terug. Maar er is wel een weg vooruit. Er is bij God geen weg terug. Maar er is wel een weg vooruit. Job kon niet terug naar zijn leventje voor dit lijden. Maar hij kon wel vooruit. Dat is wat God uiteindelijk met ons doet. God laat zien dat de vrienden ongelijk hadden. Job moet offeren voor zijn vrienden. En hij wordt gebruikt als voorbidder. En op het moment dat hij als voorbidder voor zijn vrienden bidt, dan verandert zijn situatie compleet. God laat dus eigenlijk zien dat hij Job weer kan gebruiken. En dat hij Job gaat gebruiken. Job wordt gebruikt als een voorbidder voor zijn vrienden. En op het moment dat hij voor zijn vrienden bidt, dan verandert zijn situatie. En hij krijgt dubbel zoveel terug. 22.000 dieren. Zijn 10 kinderen krijgt hij niet terug. Ik geloof omdat die 10 kinderen in de hemel leven. Ik weet dat niet helemaal zeker, maar dat denk ik. Want dood is bij God niet dood voor mensen. Hij krijgt wel weer 10 kinderen terug. Maar zijn dieren en zijn dieren krijgt hij dubbel zoveel terug. En dan sterft hij oud en verzadigd van het leven. Dat betekent dat hij tevreden is met de lengte van zijn leven. Job is eigenlijk een beetje door de hel heen gegaan, zou je kunnen zeggen. Zoals heel veel mensen door de hel heen gaan of langs de rand van de hel. En dan bedoel ik met de hel niet zozeer de plaats waar de duivel is, maar de pijn en het verdriet. En ik wil afsluiten met het voorbeeld van Corrie ten Boom, die ook in een soort hel zat in het concentratiekamp in Ravensbrück. Omdat Corrie ten Boom voor mij een heel mooi voorbeeld is hoe je God kunt dienen in voor- en in tegenspoed. We weten, degene onder jullie die Corrie ten Boom kennen, we weten dat Corrie ten Boom na haar periode in het concentratiekamp gebruikt is om aan duizenden mensen het evangelie te vertellen. En ze heeft zo vaak over Jezus gepreekt en er zijn zoveel mensen door haar tot geloof gekomen. Maar wat ik heel lang niet geweten heb, is dat Corrie ten Boom 5 jaar voordat ze stierf een herseninfarct gehad heeft. En een hele serie op rij. En de laatste 5 jaar van haar leven heeft ze nauwelijks meer iets kunnen zeggen. Ze was zo aangeraakt, zo beschadigd door die beroertes en door die hersenbeschadigingen, dat ze nauwelijks meer iets kon zeggen. En dan vraag je jezelf af, Heere God, hoe kan dat? Een vrouw die zo door u gebruikt is, een vrouw die zoveel voor andere mensen heeft betekend. Hoe kan het dat nu net haar dit moet overkomen? Dat ze de laatste vijf jaar van haar leven zo opgesloten zat. En haar laatste verzorger, Pam Rosewell Moore, die schrijft dan in dit boek over haar dit. Dat wil ik graag ter afsluiting voorlezen. En dat schrijft zij dus over Corrie ten Boom. Ze kon niet praten. Dus wist ik niet wat ze dacht. Het enige wat ik u kan vertellen is het effect dat haar overwinningsleven op mij had. In die jaren die soms eindeloos leken, toen er geen plannen meer gemaakt konden worden door de vrouw die zo van plannen maken hield, zei ze zonder woorden tegen mij: ik heb hem gediend in mijn jeugd, ik zal hem dienen in mijn ouderdom. Ik heb hem gediend in kracht, ik zal hem dienen in zwakheid. Ik heb hem gediend met mijn leven, ik zal hem dienen met mijn sterven. Op 15 april 1983, haar 91ste verjaardag om 11 uur 's avonds, maakte de Heer het harnas los en haalde Corrie thuis. Amen. Laten we een ogenblik stil zijn en dan zal ik daarna danken. Lieve Heere Jezus, ik wil u zo bedanken voor uw woord. God, dat u in de Bijbel zo eerlijk ons laat zien hoe het leven is. U bent geen God die wegloopt als het moeilijk met ons gaat. U bent geen God die er alleen is als er voorspoed is in ons leven. Maar juist ook als het zo moeilijk, zo zwaar is. En we zien zo mooi bij Job hoe u daar doorheen werkt. God, wij danken u dat we met alles bij u terecht kunnen. We belijden ook dat we soms veel te ver gaan in wat we tegen u zeggen. We belijden dat we soms veel te beperkt van u denken. Maar we willen u ook echt bidden, dat wil ik ook doen. Help ons juist in die fases van ons leven waarin het zo donker is. Houd u zelf voor onze ogen. We danken u dat we mogen weten dat u zelf, toen u op aarde was, zo de angst en de pijn en het verdriet heeft meegemaakt. In Gethsemane, aan het kruis. En dat u daarom weet wat ook wij meemaken. We danken u dat we mogen weten dat er een moment komt dat u ook alle tranen van onze ogen af zult wassen. Amen.